Ik had u beloofd dat wij vanavond zouden gaan naar Jesaja. In het bijzonder Jesaja 54. Het is wel aardig om even te beginnen, zelfs helemaal in hoofdstuk 52. Vanaf vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Dan is hij uiteraard geen knecht meer. Maar zo, erfgenaam. Hè? En dat het slaat op de uitermate verhoging van Christus, die lijkt me duidelijk. En daarna, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Gaat hij weer van de tweede persoon naar de derde persoon over. Doe nog zo'n voorbeeld. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen, gelijk als men rouwklaagt over de enige geborene. Die is beroemd uit Zacharië 12. Maar er staat echt, ze zullen over mij rouwklagen. En dan gaat het weer over hem. Dan treedt hij weer op de achtergrond. Gebeurt hier ook. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante was meer verdorven dan van andere mensenkinderen. Alzo, dat wil zeggen, hij was vernederd en zag er dus ook zo uit. Maar hij zou, vers 13, verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Vers 15, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Vele heidenen, niet Israëlieten. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want den welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. Degene aan wie het niet verkondigd was, zullen het zien. En degene die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Zodat hier toch gewoon staat dat de zaligheid inderdaad terecht zou komen bij heidenen. Dat staat er in elk geval, vele heidenen. En de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Ik denk dat het betekent dat die koningen niet langer in opstand zullen zijn tegen God en zijn gezalte. Leg op Psalm 2 maar naast. Hè. De koningen der aarde stellen zich op en beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En hier houden ze hun mond. Dat wil zeggen, ze spreken niet meer woorden tegen de Allerhoogste, maar ze houden hun mond toe. Dat wil zeggen, dat zouden wij ook doen. Dat is wat Salomo ons schrijft. Althans, de prediker. Die zegt, als je tot God nadert, dan kun je beter je mond houden. Dan zou je nabij moeten zijn om te horen. Laat uw woorden weinig zijn, staat er dan. Hè? Want je spreekt gauw je mond voorbij. Maar deze houden hun mond. Dat is een beeld van onderwerping, van onderdanigheid. En dan staat er, want die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En wel, en degene die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarna automatisch de vraag komt, welke heidenen dan? Maar goed, die vraag zijn we natuurlijk al enige malen over gestruikeld. Eigenlijk hier in Jesaja. Want je redt het niet met de algemene Bijbelse waarheid, dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is in het algemeen. Het is een speciale categorie waar het naartoe ging. Een volk, een specifiek volk. In de koloniën, of waar het maar was, of die ter zee voeren, of wat het maar was, of Brit-Am, of wat het maar was. Het is iets specifieks. En hier wordt het zelfs ons gevraagd, hè? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan wie dan? Dat kun je opvatten als een retorische vraag, vooral als het hoofdstuk ermee begint en je begint daar te lezen. Maar als je de voorgaande verzen ook gelezen hebt, wordt het een concrete vraag. Bij welke heidenen komt het dan terecht? Daar weten wij langzamerhand het antwoord op. En ik wijs er dan nog maar even op dat in mijn Bijbel onder 52 vers 15 een verwijzing staat naar Romeinen 15 vers 21, die is wel aardig, omdat deze keer het niet een verwijzing is naar Romeinen 9 tot en met 11. Maar het is nu buiten dat onderwerp van Romeinen 9 tot en met 11 over de vraag, welk volk is nou eigenlijk het priesterlijke volk? Daar hebben we het misschien nog eens over. Maar het is naar het einde van Romeinen hoofdstuk 15, waar staat dat Paulus roemt in Christus Jezus, vers 18 van Romeinen 15, want ik zou niet durven iets zeggen, het wel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden, door de kracht van de geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb, gepredikt heb dus in de praktijk, hoewel we nergens in Handelingen lezen dat Paulus ook in Illyricum geweest is. Zodat je meteen moet constateren dat we dus in Handelingen toch heus maar een uittreksel hebben van de reizen van de apostel Paulus. Het is lang niet compleet. En daarna is de vraag, waarom hebben we alleen dit gedeelte en de rest niet? En het antwoord is, omdat dit gedeelte, waarvan we wel een verslag hebben, ook profetische, laten we zeggen, typologische betekenis heeft. Ja, welke dan? Daar gaan we het vanavond niet over hebben, uiteraard. Dat wordt wat moeilijk, hè? Dus dan moet ik het bij laten. Maar ik lees hier weer even verder. Hij heeft meer gearbeid dan zij allen, zegt hij bij een andere gelegenheid. En hier doet hij het op deze manier. God heeft van alles door mij gedaan, zegt hij. En vers 20, en al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus reeds genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, derwelke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien. En derwelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen, zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen, in Rome dus. Want ik hoop in het doorreizen u te zien, Rome zelf is geen reisdoel, ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts naar Spanje namelijk geleid te worden, als ik eerst van u de tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem en dan krijg je in vers 28 weer, als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen. Waar ging je naartoe? Naar Spanje. Waar ging je naartoe? Naar degene die het niet was geboodschapt. En de welke het niet gehoord hebben, want die zouden het verstaan. Dat was hier vers 21, maar het is Jesaja 52, het laatste vers. Jesaja 52, vers 15. Als je dus daarna in Jesaja 53, vers 1 de vraag krijgt, wie heeft onze prediking wel geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan is het antwoord vermoedelijk Spanje. Tel ze maar bij elkaar op. Dit is toch studie? Spanje dus. Waarom ook niet? U weet toch, dat is het Iberisch schiereiland, zoals het op onze kaart staat. Ik moet er trouwens bij zeggen dat Spanje in de tijd waarin dit geschreven werd ook omvatte het zuidelijk deel van wat wij nu Frankrijk noemen. En ik kan er ook nog wel bij vermelden, het Iberisch schiereiland, ja, dat komt van Hebreeën, hè. Schrijf het maar op in Hebreeuwse letters en dan struikel je vanzelf. Dat is Hebreeuws. Dat is wat er staat, het Hebreeuwse schiereiland. Iberisch schiereiland. En de naam Spanje, dat is ook Hebreeuws. Afgeleid van het woord dat in de Statenvertaling vertaald is met konijnen. Konijnen. Maar wat eigenlijk klipdassen zijn. In Israël kent men geen konijnen, in Israël kent men klipdassen. Maar het woord voor die klipdassen is in het buitenland gebruikt door de Hebreeën. De Feniciërs die dus in het Iberisch Schiereiland aankwamen, noemen het Spanje naar het grote aantal konijnen dat daar rondhuppelde. Maar ik laat het maar voor wat het is. Maar het is wel aardig dat de apostel hier in Romeinen 15 alsnog zo'n schriftplaats uit Jesaja aanhaalt in dit verband. Hij zou het evangelie brengen naar waar men er nog nooit van gehoord heeft enzovoort. Of dat historisch in die dagen zo was, dat is nog maar de vraag. Want we weten dat ene Jacobus, dat wil zeggen van de twaalfen, dat Jacobus het evangelie daar gebracht heeft. Hè? En helemaal aan de westkant zelfs. Hè? In, u weet wel, in Giacomo, dat is gewoon Jacob, Jacobus. Giacomo. De Compostela, de grote bedevaartplaats van de Rooms-Katholieken na Rome en misschien Jeruzalem, dat weet ik eigenlijk niet eens. Hè? Daar is dus sowieso vroeg het evangelie gebracht. Maar het valt in het gebied van de, laten we zeggen, de eilanden der zee. Of zullen we het anders vertalen nog, hè? De koloniën in het westen. Want dat is waar het over gaat dan. Hè? En de Fenicische connectie heb ik al genoemd. Dus lijkt me wel duidelijk. Maar vandaar maar weer even terug. Want woorden van dezezelfde strekking vinden wij in Jesaja 65 vers 1... Ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. En dan kun je nog zeggen, dat zijn de heidenen. Maar nee, er staat tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Dus dat is maar één volk. Het volk. Een heidensvolk dus. Maar de gedachte is niet aan alle heidenen. Is hier specifieker. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie ik ben, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachte. Ik geloof dat ik die eerder heb aangehaald al, maar het zijn woorden die in Romeinen 10 worden aangehaald, en waarbij ook gezegd wordt wat er de strekking van is, want deze woorden uit Jesaja 65 vers 1... Ja, dat komt in ieder geval terecht bij de gemeente, om zo te zeggen. Dat duidt op de gemeente in onze dagen. En de woorden van Jesaja 65 vers 2 over een wederstrevig volk met hun eigen gedachten, dat slaat op wat Paulus noemt in Romeinen 10 vers 21. Israël. En dat is dan in die dagen het Joodse volk uiteraard, hè. Die beide versen worden namelijk in Romeinen 10 achter elkaar aangehaald. Romeinen 10 vers 20 en 21. Kortom, diezelfde gedachte die keert hier steeds terug. En dat zouden wij vooral tot ons laten doordringen. Daarna zijn wij in Jesaja 53 vers 2. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Ja, ergens anders. Waar ging het naartoe? Naar degene die nooit gehoord hadden, die er niet op wachten, die nooit verkondigd was. Maar daaraan is de arm des Heren geopenbaard, want hij, de Heer, is als een reisje, als nieuw leven zal ik maar zeggen, voor zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit dorre aarde. Dat wil zeggen op een plek waar je het totaal niet zou verwachten, want het reisje kwam voort zomaar uit een dorre aarde. En dan aan de andere kant, als u mij vraagt, wist de rest van vers 2, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dit zou gelezen kunnen worden naast vers 14 van het voorgaande hoofdstuk, 3 versen eerder dus. Maar vers 53 vers 2 kan ook betekenen dat het überhaupt niet om een gestalte gaat. Niet om een verschijning. Hij had geen gedaante. Niet alleen geen heerlijke gedaante, hij had helemaal geen gedaante. En als wij hem aanzagen, was er geen gestalte. Überhaupt niet. Een gestalte waaraan men zijn affectie kon hechten, om zo te zeggen. Maar goed, dat weet ik niet zeker, want er blijven wat moeilijke zinnen dan toch. Ik weet wel dat de volgende verse natuurlijk op een of andere wijze toegepast worden op een gelovig overblijfsel van Israël. dat ooit zal zeggen, ja, wij wilden hem niet, we hebben het helemaal verkeerd ingeschat. Wij dachten dat hij van God geslagen, weet je wat, die uitdrukking is dat, hè. Halverwege vers 4, wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. De woorden worden aan de ene kant in de mond gelegd van een overblijfsel van Israël, in het algemeen. Overblijfsel van Israël, zeg maar de Joden. In de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer ze hem zullen kennen alsnog, en terugkijken op de geschiedenis en zeggen, ja, we hebben dat helemaal verkeerd gezien. Dat kan. Als u mij vraagt, ik denk dat deze woorden ook met tamelijk groot gemak van toepassing te brengen zijn op die 10 stammen, om zo te zeggen, met een terugblik naar het verleden in oudtestamentische tijd, waarin immers de Messias werd aangekondigd, maar zij zagen er gewoon niks in, ze hebben zich er niks van aangetrokken, ze hebben de Heer en zijn woord verworpen. Alleen, toen hij kwam, pak een beetje 2000 jaar geleden, toen kwamen ze wel degelijk tot geloof. En of het dus gaat over een gelovig overblijfsel van de Joden in de toekomst, of een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen, inmiddels uit het verleden, ik zou het niet kunnen zeggen. Waarschijnlijk dus beide. En dat is niet uniek hoor, dat komt veel vaker voor. Woorden, zelfs hele hoofdstukken, zich herhalen, dat wil zeggen van toepassing zijn op meerdere omstandigheden. Hoe dan ook, het gaat om de Heer Jezus Christus, want hij wordt hier beschreven als de verworpene, maar die niettemin onze overtredingen droeg. En dat geldt uiteraard niet alleen voor een gelovig overblijfsel van zus of zo, maar dat geldt zelfs voor heel de wereld, dat weet u toch, hè? Want hij leed en stierf voor goddelozen, voor zondaren, voor krachtelozen, voor vijanden, voor onrechtvaardigen. Romeinen 5. In elk geval, de Heer Jezus zelf wordt hier beschreven, en dat is waarschijnlijk ook het belangrijkste van dit schriftgedeelte. En als het dan staat inmiddels in vers 6, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg, in de zin van naar eigen weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Is dat een getuigenis achteraf van het ongeloof eigenlijk van het volk, van wie dan ook. En over de Heer staat, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Met een hele reeks schriftverwijzingen eronder naar het Nieuwe Testament, waarin deze dingen gemeld worden. En die lijst had nog wel wat langer kunnen zijn, zo uit het hoofd. Want de Heer protesteerde niet. Hij liet het allemaal gebeuren. Zocht niet zijn eigen recht in deze wereld. Zijn recht was bij de Heer. Maar ja, dat hebben we ook al gelezen, maar dat was Jesaja 49. En dan vers 8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Er is tot vandaag discussie over de vraag of de vertaling met leeftijd eigenlijk wel zinnig is, of het dat inderdaad betekent. Nee, het is het Engelse age. Dat wil zeggen, er kan net zo goed generatie zijn. Niet alleen leeftijd, maar in welke tijd hoort hij thuis? En dat lijkt me een tamelijk zinnige vraag. Wie zal het zeggen? Wat is zijn tijd eigenlijk? En zeker in het verband van dit schriftgedeelte. Waar gaat het over? Over wat inmiddels tot stand gebracht is binnen het christendom, zo te zeggen? Of gaat het over wat tot stand gebracht zal worden in zijn openbaring in heerlijkheid? Ik denk niet dat er verschil gemaakt kan worden tot zover. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? En daarna, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Kijk, dit is voor de vertalers ook makkelijk te vertalen. Want ja, ze weten dat dat gebeurd is. Ik bedoel dit, als ze in Daniel 9 lezen. na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hebben ze makkie bij het vertalen, want ze weten al wat er komen gaat. Ze hoeven niet meer goed op te letten wat er echt staat. Ze weten wat er... Hij zal uitgeroeid worden en het zal niet voor hemzelf zijn, staat er dan. En dan denken wij, ja, herkennen we en hebben we geen probleem. Toch, wat er werkelijk staat is niet dat hij gedood werd, maar dat zijn loopbaan werd afgesneden en dat hij zijn koninkrijk niet zou hebben. En dat dus die loopbaan en daarmee zijn tijd als het ware werd afgesneden. Je zou ook nog kunnen zeggen, zijn tijd werd onderbroken. Want in Daniël 9, vers 25 en 26 zijn we inderdaad bij die onderbreking tussen de eerste 69 weken van Daniël en de 70ste week van Daniël. En daar wordt de klok stilgezet. Verhaal houdt op. Althans, voor die tijd. En voor een poos. En daarna komt er alsnog een andere tijd en dan gaat die klok weer lopen, om zo te zeggen. Ik hoop dat u dat zo snel volgt, zonder dat ik die schriftplaatsen opzoek. Maar ik krijg altijd de indruk dat je hier dezelfde gedachtegang min of meer terugvindt. Hè? Wie zal zijn age, zijn tijd uitspreken? Wie zal zeggen hoe dat zit? Het is eigenlijk hetzelfde als, zult gij in deze tijd uw koninkrijk wederop richten aan Israël? Of in een andere tijd? Het is eigenlijk ook hetzelfde als, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Om de overtreding, in ieder geval van Israël, is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ik zei wat over vertalers, maar ik ben nog altijd heel blij met die Statenvertaling, hoor. Hoe dan ook. En wat ik nu moet zeggen is dat ik groot respect heb voor het feit dat ze gewoon letterlijk vertaald hebben, hè? Hier. En u weet, ik heb het wel eens vaker gezegd, het Hebreeuws heeft niet een hele reeks aan voegwoorden. Gebruikt het liefst helemaal geen voegwoorden. En als het moet, dan blijf je standaard zitten met het woordje en. En soms menen wij dat het dan toch anders vertaald moet worden met maar of zoiets. Hè. En het kan van alles zijn, maar wij hebben een hele reeks van voegwoorden. En als ik die er hierop loslaat, dan staat er ineens toch iets waar je meteen doorheen kijkt. Hè. Er staat namelijk, hoewel het de bedoeling was dat hij bij de goddelozen met de misdadigers begraven zou worden als misdadiger, is hij niettemin ergens anders begraven, bij de rijken. Zo letterlijk mogelijk is hij dus begraven geworden, inderdaad in het graf van Jozef van Arimathea. En dat is interessant, want dan blijkt dan toch dat die figuur die maar heel even in het Nieuwe Testament en ook maar bij één gelegenheid even gedurende een uurtje of twee op het toneel verschijnt bij de begrafenis van de Heer Jezus. Deze figuur notabene in Jesaja 53 van tevoren was aangekondigd. De rijke. Hij is bij de rijke in zijn dood geweest. En wel omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is, enzovoorts. En dus haast ik mij nu te zeggen dat dat letterlijk dan inderdaad zo was. En dat het ook met grote nadruk in het Nieuwe Testament verteld wordt. Wat moeten wij met het idee dat een man die wij helemaal niet kenden ineens geïntroduceerd wordt als iemand die heel belangrijk is. Hij verdwijnt meteen weer van het toneel, je hoort er nooit meer wat van. En in zijn graf, dat notabene nog een nieuw graf is ook, waar nog nooit iemand in gelegen had. Ja, daar wordt hij dan in begraven. Naïef om zulke dingen op te schrijven als historisch van belang of zo. Er zijn zoveel dingen in het leven en de werk van de Heer Jezus die we graag hadden willen weten en die niet beschreven worden. En dan krijg je zoiets. Met andere woorden, natuurlijk zit er dus veel meer achter, want dit is een vast Bijbels gegeven. Ik demonstreer het ook altijd graag, dat juist die volkomen overbodige Bijbelse details, die vertellen ons juist het een en ander. Alleen, daar moet je mee leren omgaan, heet dat. Hè? Je moet die dingen leren zien. In ieder geval moet je de vraag bijhouden, wat zou er mee wezen? En vroeg of laat loop je er dan tegenop. Tegenwoordig google je even en dan weet je wie Jozef van Arimathea was, volgens zeggen. Dan begrijp je dus dat die rijke waar de heer in zijn dood geweest is, was letterlijk Jozef. Ene Jozef van Arimathea, maar je weet hopelijk allang wat er allemaal hangt aan de naam Jozef. In ieder geval het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. En daarmee het andere huis van Israël, niet het Joodse, maar laten we zeggen de 10 stammen, namelijk Efraïm, hangt er allemaal aan vast. En verder zou je ook nog moeten weten, maar ziet u hoe lastig dit allemaal is, je zou moeten weten dat de 2 dagen tot op de 3e dag van de opstanding van Christus weliswaar letterlijk vervuld is geworden in het verleden, maar dat dezelfde structuur ook van toepassing is op Israël, namelijk na 2 dagen en op de 3e dag zal Israël herrijzen. Nee, na 2 dagen van 1000 jaar, lijkt mij. Dus als die om zijn, dan krijg je niet de opstanding van de Heer Jezus, dat was na 2 letterlijke dagen. Maar de opstanding, de wedergeboorte van Israël, de bekering dus van Israël, beginnend bij Juda officieel, is na 2 dagen van 1000 jaar. Het zijn woorden die wij lezen in Hosea, hoofdstuk 6. Israëls boete staat erboven. 5 vers 15. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf een schuldig kennen, zegt de Heer, en mijn aangezicht zoeken. De Heer zegt, ga mij verbergen, ga terug, trek mij terug. Wat zou het wezen als de Zoon des Mensen zou teruggaan naar waar hij tevoren was, zei de Heer in het Johannesevangelie. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Gaat over de opstanding in de hemelvaart van Christus. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Voor degenen die enigszins thuis zijn in de eschatologie, officieel, en ik beperk me nu even tot het Joodse volk. Het Joodse volk komt tot geloof aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat is in die verhoudingen erg vroeg, want het is na nog maar slechts, na slechts 3,5 jaar van grote verdrukking, alleen nog maar over Juda en Jeruzalem, uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24, dat is tamelijk vroeg. Voor hen wordt die verdrukking dan ook bekort, tot het moment inderdaad dat zij de naam des Heren aanroepen. Maar daarna zou die verdrukking nog komen over alle volkeren. En dat zou zelfs nog enige decennia duren. En het gevolg is dat inderdaad het Joodse volk, dan wel Israël, als eerste van alle volken tot geloof komt. Vroeg dus, met het daarbij behorende eerstgeboorterecht. Op een of ander niveau, maar daar hebben we het nou niet over even. Hè? Nou goed, en dan het volgende vers zegt Hosea 6 vers 1, dan zeggen ze, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag, dat is na 2 dagen dus, hè, en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Wie? Ja, wij zeggen Israël. Maar lees nou eens over wie het gaat. Vers 4. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? En wij die enigszins thuis zijn in de eschatologie, wij weten dat dit de verkeerde volgorde is, want het is eerst Juda dat de naam des Heren zal aanroepen. En daarna pas de overige stammen van Israël. In die volgorde. Eerst de koninklijke stam. Het gaat om de openbaring van het koninkrijk. En dat begint bij Juda. Staat hier andersom. Waar tot neerkomt is simpelweg dit. Dat die uitdrukking, na 2 dagen zal hij ons levend maken, 2 keer in vervulling komt. 1 keer in verband met Efraïm. Dat was gewoon na 2 dagen. Dat was een kalenderdag. De opstanding van Christus, daar was dan de Messias. En wie komt er als eerste? Wie komt er vroeg? Wie komt er als eerste? Efraïm. in de brede betekenis van de term, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. En wat komt er daarna? Ja, Juda, maar dat is ook na 2 dagen. Maar nu zijn het ineens dagen van 1000 jaar. Dat heb ik nog nagevraagd aan Petrus. U weet wel, dan vraag je aan Petrus, duurt dat eigenlijk niet wat lang totdat de Heer wederkomt en Israël hersteld wordt? En dan zegt hij, nou ja, misschien wel, maar ja, bij de Heer is 1 dag 1000 jaar. En 1000 jaren is als 1 dag, staat er allebei, hè? Zodat als je het netjes optelt, wiskundig als we aangelegen zijn, krijg je dus 2 dagen van 1000 jaar, dat is 2000 jaar. Ja, sorry. Vind je dat nog ergens in de Bijbel? Jawel, dat zijn de 2000 ellen tussen de Ark des Verbonds en de rest van het volk bij de doortocht door de Jordaan. Enzovoorts, enzovoort. Maar nou kunt u natuurlijk zeggen, ja, maar dit is allemaal symboliek. Dan zeg ik, ja, mooi, hè. Geweldig, toch of niet? Wil je het niet weten, dan gooi je het toch weg. Het is het woord van God, maar als je denkt dat je het kunt weggooien, oké, doe je dat toch. Sta je alleen later voor schut en je krijgt er spijt van, uiteraard. Hè? Kun je niet maken tegenover de Heer die zegt, zal u een heel de waarheid leiden? En die bovendien zei, wanneer gij bij mij blijft, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen. En toen zei hij niet, en gij zult de waarheid kennen. Toen zei hij, en gij zult de waarheid verstaan. Dat wil zeggen, begrijpen, doorzien. Er dwars doorheen kennen, wij hebben daar geen goed woord voor. Het Hebreeuws wel, het Grieks ook trouwens. Kennen in de zin van niet maar de oppervlakte, maar van binnenuit kennen, om zo te zeggen. Maar goed, daar gaat het dus over. Hè? En nou weer even terug naar Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoe lang? 2 dagen, tot op de 3e dag. Ik ben van mening dat deze uitspraak uit Jesaja 53 vers 9 over hij is bij de rijken in zijn dood geweest in de eerste plaats spreekt over die 2000 jaren. En de rijken is in de eerste plaats Jozef, Efraïm, degene aan wie het eerst geboorterecht beloofd was. Maar als nou iemand in de dagen van Handelingen gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet wezen, want er moeten eerst nog 2 dagen van 1000 jaar voorbij gaan. En dan pas komt de Messias om Israël een nieuw leven te geven, te verzamelen, te verlossen enzovoorts. Dan is het antwoord, dat zijn die 2 dagen van de Heer in het graf, van 1 rijke man, Jozef van Arimathea. En dat is wat Jesaja 53 hier zegt. En dan zegt u, dit is onbenullig. Ja, het is alleen onbenullig vergeleken met het andere verhaal. Maar bij het andere verhaal hoort het. En als ik dit moet uitleggen, heb ik een heel seizoen nodig. Dat weet ik, want ik heb het wel eens gedaan. Uitleggen namelijk dat zoveel profetieën waarvan in de evangelie staat, dat ze daar en toen vervuld werden, in werkelijkheid nog vervuld zouden worden daarna, en meer in bijzonder in onze dagen. Alleen ze hebben in die dagen een demonstratieve vervulling gekregen op een, mijn zin is toch op wat laag niveau verhoudingsgewijs, om ervoor te zorgen dat geen enkele profetie onvervuld was gebleven voor die voor de komst van de Messias vervuld moest worden. Al in de dagen van de Heer Jezus. Het was geen excuus. Als iemand zei, maar er staat, hij moest in de zaligheid zo gaan. Jesaja 9, waren we, 8 en 9. Het zou gaan naar Galilea, het land van Zebulon en Naftali. Zegt het Nieuwe Testament, dat is vervuld geworden doordat de Heer Jezus is komen te wonen in Galilea. Staat erbij. Opdat vervuld zou worden Zebulon, Naftali en Galilea de rijden. Staat er gewoon bij. Maar waarom moest het echt? Om een profetie te vervullen. Bovendien word je dan achterdochtig. Ongelovigen al helemaal. Die worden achterdochtig. En die zeggen, ja, dit hebben die evangelisten zo geschreven om van Jezus de Messias te maken. En dus hebben ze geforceerde verhalen erbij gezet van, kijk, dit is vervulling van profetie. Hij beantwoordt helemaal aan wat het Oude Testament erover schrijft. Zo maken ze dat. En dat wordt heel wijd, heel breed, algemeen geloofd, hoor, in theologische kring. dat het zo gegaan is. Hè? Net als die maagd die zou zwanger worden. Hebben we het daarover gehad? Geloof wel, hè? Dat de maagd die zou zwanger worden en een zoon baren. En dan, als het dan in Matthäus 1 vermeld wordt, dan, zeg maar, ja, dat hebben ze, het verhaal van de geboorte uit de maagd, dat hebben ze gedaan om Jezus van Nazareth een oud-testamentische basis te geven. Dat hebben ze het verhaal verzonnen en erbij gezet dat dat is omdat het de vervulling is van Jesaja 9, zodat het ons niet zou ontgaan. In werkelijkheid, de profetie over Jesaja 9 is niet een profetie primair over de geboorte van de Heer Jezus, maar over de geboorte van heel de gemeente uit de maagd zijnde Israël. Een van die twee vrouwen. Namelijk niet het tweestammenrijk, maar het tienstammenrijk. De vrouw die de man niet bekende, de eenzame. Maar nou ben ik al in 54 vers 1 van Jesaja inmiddels. Enzovoort. Hè. Moest niet eerst Elia komen? Vroegen ze aan de Heer Jezus, voordat de Messias komt. Moest niet eerst Elia komen? En de Heer wijst op Johannes de Doper. Die zegt, als jullie zouden geloven, zou hij Elia geweest zijn. En de begrijpende vertalers dus ook niet. En dan maken ze van, jullie zouden moeten geloven dat hij Elia was. Maar dat is niet de strekking. De strekking is, als het volk daar, toen en daar tot bekering zou zijn gekomen, wat een reële optie was, dan blijkt achteraf dat de profetie over de komst van ene Elia vervuld is geworden door de persoon en het werk van Johannes de Doper. En daarom moest hij komen. In werkelijkheid, Elia komt alsnog in de toekomst. Hij neemt het ander niet, sluit het ander niet uit. Maar goed, daar zit zoveel aan vast. Hè? Het spreken in tongen is ook zoiets. De Bijbel zegt dat het de vervulling is van wat in Jesaja 28 staat. Ik zal de lieden van andere talen door belachelijke lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. In werkelijkheid, het is een uitspraak over onze tegenwoordige tijd, waarin in allerlei heidense talen wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. Dat vinden de Joden in elk geval belachelijk. Dat is wat Jesaja 28 te melden heeft. En als je dan aan Paulus vraagt, maar waarom dan dat spreken in tongen toen, dat wonder enzovoort, in die eerste generatie van het christendom, dan zegt hij, ja, maar dat is een teken daarvan. Het is een teken voor de ongelovigen. Allemaal voorvervullingen, om zo te zeggen, van die profetieën. En zo gaat het hier ook. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ja, dat was letterlijk ene Jozef, maar dat zet je meteen op het goede spoor. Want op een veel hoger niveau, een veel belangrijker niveau, was het inderdaad bij Jozef. Want de Heer is officieel dood voor de wereld. Ja, u begrijpt, dit zijn allemaal dingen die zijn niet bekend of die worden algemeen verworpen of zo. Hè. De Heer is dood voor de wereld. Dat wil zeggen, heeft de banden met de wereld verbroken. Dat is wat dood betekent. Hè. Verbroken gemeenschap, zei mijn vader dan. Hè. Hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Connectie verbroken. En hij zei, ik ga zitten kijken hoe het afloopt. Dat staat er echt in Deuteronomium. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik zie wel, daar komt de uitdrukking vandaan. Ik zie wel. Dat betekent, ik ga erbij zitten kijken, maar ik doe er niks aan. Ja, staat dan. Ze hebben mij vergeten, daarom heb ik ook hen in vergetenis gesteld. Ik zal mij verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. 2000 jaar lang, daar komt het op neer. En in die tijd leven wij en onze huidige bedeling heet dan ook niet voor niks de bedeling der verborgenheid. Dat is een van de aanduidingen in de Bijbel, maar zo heet het, ja. Nou goed, maar hij is dood voor de wereld, maar waar dan is hij begraven? Dat wil zeggen, waar verbergt hij zich? Want begraven is naar Bijbelse maatstaf hetzelfde als verbergen. Zoek het maar op, vind het maar terug. Als iemand iets verbergt, dan begraaft hij het. Waar dan heeft hij zich verborgen? Bij de rijken. Ja, niet bij Juda, maar bij Efraïm dus. Bij Jozef. Wat zo heette die man? Jozef. Van Arimathea. Dat is de dubbele hoogte. Arimathea. Dubbele hoogte. Lijkt me voldoende eigenlijk. Van de honingraten of zoiets. Dubbele hoogte. Dat wil zeggen dubbel. Maar het slaat natuurlijk gewoon op eerst geboorterecht. Hè? De naam. Ongeacht waar het was. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En nou begrijp je ook waarom die woorden van die profetieën vaak zo vaag zijn. Ze hebben namelijk dikwijls twee, heel dikwijls overigens, twee toepassingen. En de formulering moet zodanig gekozen worden dat het op beide van toepassing gebracht kan worden. Hoe zeg je het dan? Nou ja, dat maakt het tot literatuur, denk ik dan maar. Hè? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, want zijn lijden en dood was in overeenstemming met de wil van God. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En daar gaan we weer. Bij offer wordt algemeen gedacht aan de dood. Bij schuldoffer heel zeker. Want de schuld wordt weggedaan in de dood. En dan moet ik weer zeggen dat het woord offer helemaal niet de betekenis heeft van dood. Nee, bij bepaalde offers speelt dat een rol ergens. Maar het is niet wat het offer tot offer maakt. Een offer is wat het Nederlandse woord ook betekent. Een aanbieding. Er wordt iets geoffreerd. Er wordt een offerte gemaakt. Er wordt iets aangeboden. Kijk het maar na in die woordenboek. Ik heb het gedaan ooit. En daar staat het gewoon. Er staat gewoon offer. Offeren, offereren, aanbieden. De term wordt alleen gebruikt als het iets officieels is en op een beetje niveau. Dus er wordt geofferd of geoffereerd aan een koning of aan een god. Dat gewoon in Van Dalen's groot woordenboek. En dat is het ook, want een offer is een offer als het op het altaar komt. Niet als het op de slachtbank komt. Hier stond, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Komt hij dan op het altaar? Nee, op de slachtbank. En dat is het kruis van Golgotha. Maar het kruis was geen altaar. En er werd ook niks op geofferd, dus. Ik zie mensen kijken, wat zegt hij nou voor moeilijks? Dit is helemaal niet moeilijk. Dit is simpel. Afgezien van dat er ook wel heel wat offers waren, die waren überhaupt niet bloedig. En als het bloedige offers waren, dan was het omdat zolang het offerdier, zal ik maar zeggen, leefde, kon het niet geofferd worden. Het moest eerst geslacht en daarmee ook gereinigd worden volgens voorschriften. En pas dan kon het geofferd worden. En dat is met u en mij ook zo. Want als Romeinen 12 zegt dat we onze lichamen zouden stellen tot offer, staat er tot levend, het is niet de dood, tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. En wat betekent dat? Het betekent dat wij ons aanbieden aan de Heer en onze leden, dit is Romeinen 6 inmiddels, onze leden stellen tot wapenen, instrumenten, gereedschappen der gerechtigheid. Opdat we niet langer de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. En de andere uitdrukking was Romeinen 12 vers 1. Ik bid u door de ontfermingen, Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. En lees dan maar verder wat het inhoudt. Verandering van denken en daarna onze gaven besteden, of hoe dat maar heten mag. We hebben de dood al lang achter ons. Wij zijn met Christus gestorven, begraven. Zo begint Romeinen 6. We zijn vervolgens met hem levend gemaakt. En dus zouden we offeren. Daarna lezen wij de Hebreeënbrief. En er staat dat de Heer Jezus gestorven is, begraven en opgewekt. En bij zijn opstanding werd hij gesteld tot hoge priester. Maar de hoge priester moet wat offeren. Dat is het werk van de hoge priester. Dus heeft hij wat geofferd aan het kruis. Jammer dan, dat kan niet, was te laat. Dat had hij achter zich. En bovendien aan het kruis kon niet, want hij was toen geen priester. Staat er ook allemaal, hè? Gewoon zwart op wit staat. Hij was geen priester toen hij op aarde was. Hij kon het zelfs niet zijn, al had hij gewild. Hij werd priester in zijn opstanding en dan staat er dat ook deze wat zou offeren. En hij heeft wat geofferd, namelijk zichzelf. Als een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En het vervolg erop is Hebreeën 10, waar gewoon staat, hij heeft zijn lichaam geofferd en er staat, dat zijn wij. Want toen hij zijn lichaam offerde, offerde hij ons. Want hij heeft met dood niks van doen, het is leven. Een offer eindigt op het altaar en op het altaar stijgt het op. Welk offer het ook maar is. Niet alleen het zogenaamde opstijgend offer vertaald met brandoffer. Maar alle offers die op het altaar komen stijgen op. Nou, daar gaat het over. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben. Vanuit mijn standpunt. Kom ik dan dus terecht bij de opgewekte Christus. Hoezo schuldoffer? Neemt hij dan onze schuld weg? Ja, zeker. Het is wat de hoge priester doet. Die ons vertegenwoordigt bij God. En die getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En hoe dat allemaal maar heet. Dat die waarheden slecht bekend zijn, jammer dan. Maar eerst gaat het over zijn dood en dan, als u mij vraagt wat daarna komt. Als hij zijn ziel, zijn leven. En ik wijs er maar op dat als je netjes doet wat ik gedaan heb. Je zoekt het woord ziel op in de Bijbel. Overal waar het voorkomt. Dan zal het blijken de aanduiding te zijn. Zeker wel van het lichaam. God formeerde de mens uit de stof der aardebodem. En blies in hem. En al zo werd de mens een levende ziel. Waar was die van gemaakt? Een ziel gemaakt van de stof van de aardbodem. De ziel die zonder zal sterven. Maar de mens zal tot de aarde wederkeren, omdat hij daaruit genomen is. Waar is dus de ziel uitgenomen? Uit de aarde. En de ziel is sterfelijk. Er staat trouwens gewoon zwart op wit in het Oude Testament. De ziel die zonder zal sterven. En iets banaler, we hebben heel wat schriftplaatsen waar gesproken wordt over dat er ergens dode zielen lagen. Langs de weg of waar ze maar lagen. Nee, dat is niet zo vertaald. Dat is vertaald met dode lichamen. Maar er staat zielen. Ziel is leven namelijk. Ziel, psyche in het Grieks, nefes in het Hebreeuws, betekent leven en wordt ook dikwijls zo vertaald. En het staat ook gewoon zo in de woordenboeken. Ziel is leven. Als hij zijn leven, zijn ziel, tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. U begrijpt dat het hier gaat om leven dat zich ontwikkelt, dat zich uitbreidt, dat zich vermenigvuldigt. En de dagen verlengt, impliceren dat het gaat om eeuwig leven. In zijn opstanding. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand voorspoedig, gelukkig voortgaan. Dat is dus na zijn opstanding, en sinds hij hoge priester is. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Hebreeën zegt dat hij gehoorzaam geworden is, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd of volmaakt zijnde is hij oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Het laatste deel van Hebreeën 5 is dat. Je zou het hier zo in kunnen lezen. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat regelt hij. Het heet het Nieuwe Testament, we hebben een voorspraak bij de Vader. Het heet ook, we hebben een hoge priester die ons volkomen zalig maakt, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. En natuurlijk hebben wij het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is zijn leven hoor, dat is een actieve leven, dat is wat hij doet. Hij reinigt onze gewetens. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Maar het idee is dat een erfenis verdeeld wordt. onder hem en vele anderen. En het staat er nog een keer. Hij zal de machtigen als roof delen. Wat er gewoon staat is dat hij zal de buit delen met de machtigen. Dus twee keer. Daarom zal ik hem een deel geven met velen en ik zal hem de buit verdelen met de machtigen. Die velen zijn dus machtigen. Dat wil zeggen, hij is niet alleen, maar anderen krijgen deel aan hem, om zo te zeggen. Wij kennen die gedachtegang overigens gewoon uit het Nieuwe Testament, waarvan waarschijnlijk de belangrijkste schriftplaatsen zijn Romeinen hoofdstuk 8... waar we midden in ditzelfde onderwerp terecht zijn. In Romeinen 8 namelijk wordt gezegd dat de gemeente als zodanig erft met Christus. In de zin van de gemeente zal tot zoon gesteld worden, of anders wij, leden van de gemeente, zullen tot zonen gesteld worden. Het woord zoonstelling komt hier dan ook in het Nieuwe Testament, althans het Griekse woord komt hier voor het eerst voor. We hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba Vader, staat er dan in hoofdstuk 8 vers 15. En daarna staat dezelfde uitdrukking weer in vers 23. Wij verwachten de zoonstelling ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn kinderen Gods, vers 17 van Romeinen 8. Wij zijn dan erfgenamen van God en mede-erfgenamen met, zeggen wij in modern Nederlands. Ook hier staat van, net als in Jesaja 53 vers 12. Mede-erfgenamen met Christus, met als resultaat vers 29, einde van vers 29, dat hij de eerstgeborene zij zal zijn in vele broederen, vertaald met onder, dus de bekende regel van de Statenvertalers. Als het woord dat vertaald wordt normaal met in tegenkomen, maar er staat een meervoud achter, vertalen ze het met onder. In de betekenis van te midden van. Maar het is eigenlijk tezamen met. Het woord in is in het Grieks veel sterker dan het Nederlands. Wij kennen de uitdrukking ook in Efeze 1, waar staat dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Samen met. En daar staat dan ook in vers 5 van Efeze 1 dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Dus dat is hetzelfde woord weer. Hij zou de eerstgeborene zijn samen met vele broederen, die dus heten een gemeente van eerstgeborenen. Maar dat is de term die gebruikt wordt in Hebreeën 12. Hiernaast noem ik ook Hebreeën 2 vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat is, dus betekent dus gewoon het betaamde God. Dat hij vele zonen, niet kinderen, maar zonen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, daar staat er dus, God leidt vele zonen tot heerlijkheid. Daarmee tot eerst geboorterecht. En het betaamde God dat hij voor dat doel de overste leidsman, de archegos van hun zaligheid, dat is degene die voorop loopt, de archegos, in de Statenvertaling, in Hebreeën althans vertaald met overste leidsman. Het betaamde God dat hij de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, één lichaam namelijk, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Die eerste overste leidsman die noemt die anderen die hem volgen, die aan hem deel krijgen, broeders staat er. Omdat ze mede-erfgenamen zijn. Ik zeg dat wel vaker. Het woord zoon betekent erfgenaam en het woord broeder heeft de betekenis van mede-erfgenaam. En dus wordt het, hij noemt ze broeders, zeggende, vers 12, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Die broederen is gewoon de gemeente. De uitdrukking komt uit Psalm 22. Onder andere dan, want in de psalmen komen uitdrukkingen van deze strekking vele malen voor. Dat wil zeggen dat de Heer na zijn opstanding het woord Gods, de heerlijkheid Gods, de lof Gods zou verkondigen aan de zijnen, aan de broederen, te midden van een grote gemeente of wat er maar staat. Niet aan de wereld, maar aan een bepaalde categorie. In de praktijk is dat de gemeente. En het woord wordt hier ook gebruikt. Maar de gedachte is nog steeds aan Christus met daarbij een groep, een volk, of hoe je dat maar noemen moet, in de praktijk. Dus de gemeente van eerstgeborenen die aan zijn eerstgeboorterecht deel zullen krijgen. En dat is dus gewoon de gemeente. Ik las hem gisteren nog ergens uit Jacobus. Daar staat dat God ons gebaard heeft door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen. Omdat we zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Het was naar aanleiding van 1 Korinthe 15. Waar staat dat Christus is geworden de eersteling, eerstgeborene. Dergenen die ontslapen zijn. Het gaat in volgorde, staat er dan bij de eersteling weer. Eersteling, dat is eerste vrucht van de oogst, letterlijk. Dat zijn dus eerstgeborenen. Eersteling Christus, dan die van Christus zijn bij zijn toekomst. Dat is de gemeente logischerwijze. En dan zal het einde zijn. Dat wil zeggen, daarna komt de voltooiing van de opstandingen. Dat is dan op de jongste dag. Het is een vast Bijbels gegeven. En Jesaja 53 vers 12 lijkt me daarmee voldoende verklaard. Hij zal de buit, de roof delen met velen, met vele machtigen namelijk. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Die woorden geven een beschrijving van het hoge priesterlijke werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. En dan, 54 vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Dat is twee keer hetzelfde, dat begrijpt u hopelijk, hè? Gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gejuich, met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. En u begrijpt dat ook die twee zinnetjes hetzelfde betekenen. Zing vrolijk, komt overeen met maak geschal met vrolijk gezang en juich. En gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, komt overeen met die geen barensnood gehad hebt. Want deze onvruchtbare die geen barensnood gehad heeft, zal alsnog vrucht voortbrengen. Maar dan staat er, want de zonen der eenzame, ik hoop dat u begrijpt dat die eenzame dezelfde is als de onvruchtbare die niet gebaard heeft. De zonen der eenzame zijn meer dan de zonen der getrouwde, zegt de Heer. Dat woord dat hier vertaald is met eenzaam, het heeft de betekenis van desolaat, genegeerd, veracht, onvruchtbaar, nutteloos. En eenzaam, dat kan dan, hè? Iemand die overal buiten staat, die nergens wat aan bijdraagt, die geen functie vervult. Maar de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, spreekt de Heer. Waar gaat dit over, over die twee vrouwen? De een heeft dus kinderen, de andere voelt zich veracht, maar tot die wordt gezegd, maak je geen zorgen, je zult meer kinderen, meer zonen krijgen, hebben dan degene waarop je nu nog jaloers bent. Over wie gaat het? Daar zijn meerdere antwoorden op. En dat maakt het zo leuk. Want die schuiven gewoon naadloos in elkaar. Hè? In dit verband waarin dit staat, gaat het dus gewoon, in verband met die onvruchtbare die alsnog veel meer kinderen zou hebben dan degene die getrouwd was, gaat het dus gewoon om dat andere volk. Degene die niet gehoord hebben, maar die toch zullen verstaan. Degene aan wie niet verkondigd was, maar die toch zullen horen. Degene dus aan wie alsnog De arm des Heren is geopenbaard. Degene dus die alsnog de prediking zouden geloven. Enzovoorts. Of zullen we de pap Mozes dan ook maar aanhalen? Lo ami. Dat het niet Gods volk was. En dus de man niet had. En dan weet je het dus, hè. Dat moet op de 10 stammen slaan, na alles wat wij besproken hebben, mag dat geen enkel probleem meer zijn. Dat gaat onder de naam Jozef, van die rijken. Hier uit Jesaja 53, mag ook al geen probleem zijn. En daarna herinneren we ons geschiedenissen natuurlijk. Het ligt voor de hand dat je meteen denkt aan, nou ja, die vrouwen van Jacob. Ik heb het over Lea en Rachel, maar eerder nog aan Sarah en Hagar. Maar gaat het dan over Sarah en Hagar? Nou ja, Hagar had een zoon, Sarah niet. Sarah was onvruchtbaar. Maar Hagar had een man. Nou ja, hoe dat maar zat. Toe maar, hè. En de belofte is daar, nee, Sarah zal een zoon hebben en die krijgt het eerstgeboorterecht. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare. Dat deze ook, ze lachten er bovendien bij, van vreugde. Ja, het wordt er kwalijk genomen. Want godsdienst is een ernstige zaak waarbij niet gelachen mag worden. Maar zij lachten en noemden die zoon dus ook zo, hè, Isaac. Nou, daar gaat het hier natuurlijk ook over. En dat weten wij zeker, omdat dit vers aangehaald wordt in verband met die namen van Sarah en Hagar. In Galaten hoofdstuk 4. Maar u zou meteen moeten begrijpen dat de toepassingen van op Sarah en Hagar, dat profetische betekenis heeft. Ik bedoel, Sarah en Hagar, we zijn hier bij Jesaja. Dat is 1400 jaar later of zo. Daar kan het alsnog niet meer op slaan. Letterlijk. Met terugwerkende kracht. Dat heeft geen enkele zin. Dus er blijft niet anders over dan dat dit slaat op iets uit de toekomst, vanuit Jesaja. Maar tegelijkertijd dat de geschiedenis van Sarah en Hagar dus net zo goed wijst naar iets wat in de toekomst zal gebeuren. Op profetische wijze. En dat dat zo is, dat lezen wij dus zwart op wit in Galaten hoofdstuk 4. Er is geschreven in de wet, vers 22, dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dat wil zeggen, was gewoon een natuurlijke geboorte. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Dat zijn gelijke termen als die we tegenkomen in het begin van Romeinen hoofdstuk 9... Dat de erfenis vererfd wordt niet zomaar naar wat uit het vlees geboren is, maar het wordt vererfd naar degene die God in gedachten had. Hier ook. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Ja, en niet alleen deze dingen natuurlijk, maar al die andere dingen in de oud-testamentische geschiedenis ook. Ze hebben andere beduiding. Want deze zijn de twee verbonden. Kijk, hier vind je voorbeeld van metaforen. Zij zijn niet de twee verbonden, ze zijn een beeld van. Maar dat kun je zo zeggen, dan heet het een metafoor. Hè? Zij zijn de twee verbonden, het ene van, en er komt weer een metafoor, van Sinai tot dienstbaarheid barende. Er worden enige begrippen bij elkaar opgeteld en besproken. Sinai, daar komt de wet vandaan. En allen die onder de Sinai gestaan hebben bij de wetgeving, werden daarmee tot slaven van de wet gemaakt. En Ismaël, geboren uit Hagar, is daar een uitbeelding van, namelijk van Israël onder de wet, slaaf. Maar Ismaël erfde niet, hebben wij ooit letterlijk gelezen. We hebben de letterlijke lijn in de geschiedenis gevolgd, hè. De erfenis ging niet naar Ismaël, maar ging naar de jongere zoon van Abraham, Isaac. Maar het is symboliek. Want Ismaël is een beeld van Israël onder de wet en dat zou niet erven zolang het onder de wet leeft. En zolang het daarom vasthoudt. Het ene van de Bersini, tot dienstbaarheid barende, het welke is Hagar, wordt nog een naam genoemd. Dat was de Egyptische dienstbode, slavin van Sarah, dan wel van Abraham. En let op Egyptisch, want alles in Egypte, dat is een slavernij, dat weet u, hè. Dat is een beeld van de wereld en van de slavernij, van zonde, dood en wet. Want dit namelijk, Hagar, is Sinei. Ik vind het prachtig, die uitspraken. Daar leer je symboliek, hè. Hagar is Sinei. Een berg in Arabië, zodat we nou ook weten waar die berg is. En komt bovendien overeen met Jeruzalem dat nu is. Dat wil zeggen, Jeruzalem als de Joodse stad, als het centrum eigenlijk van de Joodse religie, maar daarmee de slavernij onder de Joodse wet. Dat Jeruzalem. Dat is namelijk dienstbaar in slavernij, is dienstbaar met haar kinderen, met de hele bevolking en alles wat er maar voor staat, hè? Het Joodse volk. Maar Jeruzalem dat boven is, is een ander Jeruzalem. Gaat die weer, hè? Er is één vrouw, Hagar, maar er is een andere vrouw, Sara. Er is één zoon, Ismaël, maar er is een andere zoon, Isaac. Er is één berg, Sinai, maar er is een andere berg. Dat is Sion. Er staat hier niet bij, geloof ik, maar in Hebreeën 12 wel. Gij zijt gekomen niet tot Sinai, maar gij zijt gekomen tot Sion. En hier is het. Er is een ander Jeruzalem. Dat is boven. Dat is vrij, niet dienstbaar. Het welke is ons allermoeder. Dat wil zeggen, zoals de Joden een burgerschap hebben in Jeruzalem feitelijk, zo is er een ander Jeruzalem en daar hebben wij ons burgerschap. Maar het is de hemel. Het welke is ons allermoeder, want er is geschreven en dan krijg je Jesaja 54, waar je denkt, nou komt er iets uit Genesis. Maar het is niet zo, het komt uit Jesaja 54. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baat, breek uit en roep. Uitbreken is uitbreken in menigte, weet u wel, hè? Voortbrengen. Breek uit en roep, gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die... Leuk, hè? Niet de getrouwde. Nou, er staat echt die de man heeft. Ze hebben dat woord dus wat letterlijker opgevat, hè? Niet maar getrouwde, maar degene die de man, de Baal, de Heer, heeft. De kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Het zal duidelijk zijn dat die de man had, dat was Hagar in de praktijk. Maar Sara zou meer kinderen hebben. Maar Sara en Isaac zijn... een type, symboliek, zijn een type in de praktijk van de gemeente. Dat wil zeggen, die is veel talrijker. En bovendien, die erft. Talrijker. Gemeente talrijker dan het Jodendom, ja. Maar die zou erven, want die is vrij. En dus staat er, maar wij broeders zijn kinderen of zonen der belofte. Want Isaac was geboren na de belofte. Zijn zonen der belofte, daarmee ook erfgenamen van de belofte trouwens, zoals Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Niettemin de schrift zegt, vers 30, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. En die komt dan inderdaad uit Genesis 21... Nou ja, waar het in verband met de Galatenbrief, in het verband van de Galatenbrief over gaat, is simpelweg dit. Wij als gemeente worden uitgebeeld in Sara en Isaac en wij erven. Wij zullen tot zonen, tot eerstgeborenen dus, hè, gesteld worden. Dat moet dan logischerwijze ook zijn, het eerstgeboorterecht, zoals oorspronkelijk beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, die lijn door. En hier staat dat het uitkomt bij de gemeente, bij ons. En dat aan de andere kant heb je zoiets als Ismaël en Hagar enzovoorts. En dat staat kennelijk voor degenen die onder de wet zijn en dus in ieder geval voor het Joodse volk. Dat is dus symboliek, want het Joodse volk stamt niet af van Ismaël. Of toch? In ieder geval een belangrijk deel, het is niet onbelangrijk, een belangrijk deel van wat zich Jood noemt, stamt van Edom van Esau af. En via Esau gaat dan een lijn verder terug naar Ismaël. Dat ga ik maar verder niet uitleggen, maar dat is zo. Maar dat is een historisch feit. Dat die Idumeërs, die Edomieten, die door de Nabateeën verjaagd werden uit Petra en omgeving, zal ik maar zeggen, en in het zuiden van Israël terechtkwamen, in wat sindsdien Idumea genoemd wordt, dat die aangesloten zijn bij het Jodendom. Hè? Zoals bijvoorbeeld koning Herodes, die de titel droeg koning der Joden, maar hij was een Idumeër. Naar godsdienstige maatstaven een Jood, maar hij stamde wel degelijk van Esau af. Dat is één kant. En nou de andere kant. Want ja, wat lees je hier? Wij zijn kinderen van Isaac. Overdrachtelijk? Geestelijk? Nou, het is sowieso geestelijk. Is naar de geest geboren. Maar misschien ook letterlijk. Nou ja, het antwoord is op gelijke wijze als dat voor de Joden geldt, geldt dat aan de kant van de gemeente net zo goed. En lees het maar 100 keer. Hoe dan ook. Je komt vanzelf tot de gedachte dat Paulus zegt, jullie, Galaten, jullie stammen van Isaac af. Nee, van Isaac. Wij en gij zijn zonen van Isaac, staat er. En dan denken we, dat bedoelt hij overdrachtelijk. Dat wordt dan toch heel vervelend voor degene die zeggen, maar je moet het altijd letterlijk nemen. En zeker voor degenen die bezwaar hebben tegen dit onderwerp, dat de zaligheid bij de 10 stammen terechtgekomen is, en die zeggen, ja, maar dat heb je uit de symboliek gehaald. Dat mag niet. Wat is dit dan? Hier staat volgens de symboliek dat wij erfgenamen van Isaac zijn. Maar als de symboliek niet mag, nemen we hem dus letterlijk. We geven toe aan onze tegenstanders, zal ik maar zeggen. Nemen we hem letterlijk en dan... Dan klopt het ook nog. Want iedereen kan weten dat Galaten zo heten omdat ze Galliërs zijn. Met als eerste optie gewoonlijk, het zijn die Galliërs die woonden in Klein-Azië, waarvan het grootste deel gewoon genoemd wordt, Galatië, genoemd naar de Galliërs die daar wonen. En niet alleen maar omdat daar een Romeinse kolonie was van afgezwaaiden uit de Romeinse legers, Galliërs die afzwaaiden uit de veteranen, die afzwaaiden uit de Romeinse legers en zich daar vrij mochten vestigen. Het is, gaat veel dieper en veel breder. Zij vestigden zich daar omdat die hele streek bevolkt werd door Galliërs. Want de Galliërs die in het westen woonden, de eerste groep daarvan, is langs die route via Klein-Azië naar het westen getrokken. Dat is historisch gewoon. Niks bijzonders dan, dat is algemeen bekend. Dus wie zij precies waren, als ze zo heten, Galaten, dan zijn ze in het algemeen Galliërs en dus wat door de Grieken Kelten genoemd wordt. En dus inderdaad afkomstig uit Gilead. En dus in ieder geval van de stam van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. De Gileaditen. Want die hebben die naam Galaten meegekregen. Ook in de Griekse betekenis van Keltoi, want de term betekent zoiets of wordt vertaald in de zin van vreemdelingen of zij die er voorbij komen of wat dan ook maar. Maar zo werden die Israëlieten die aan de oostzijde van de Jordaan woonden beschouwd. Gilead. Ze horen wel bij Israël, maar ja, ze wonen toch wel een beetje een rare plek eigenlijk. En zij werden ook als eersten daaruit verdreven, dan wel weggevoerd. De eerste optie is dat deze Galaten inderdaad in Klein-Azië woonden. Maar het neemt niet weg dat altijd nog de voor de hand liggende mogelijkheid bestaat dat deze brief aan de Galaten helemaal niet bezorgd is geworden in Klein-Azië. Maar daar waar de Galaten nou eenmaal een thuisland hebben, ook toen al, namelijk in Gallië. Dat wil zeggen in Frankrijk. En dat hij daar bezorgd is geworden. Niet dat het veel uitmaakt, maar ik noem het toch maar even graag. Hè. Je zou je op zijn minst moeten afvragen hoe het komt dat er al meteen in de eerste eeuw belangrijke christengemeenten waren in Gallië. geschiedenis gaat heel ver terug. En dan weten ze officieel niet hoe dat zo gekomen is. Ja, wij weten dat wel. Omdat die eerste apostelen, die zijn daar meteen naarheen afgereisd. Naar Marseille, zal ik maar zeggen. En ze hebben daar meteen het evangelie gebracht. Spanje dus eigenlijk. De grens tussen Spanje en Gallië. Al heet een deel van Spanje, net zo goed Gallië trouwens. Tot vandaag, Galicië. Heet het dan weer enzovoorts, hè. Maar ik bedoel dit te zeggen, natuurlijk is dit overdrachtelijk, dat begrijp ik ook wel. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk een historische en letterlijke basis onder ligt. En dat zou voor de gelaten van belang moeten zijn. Voor de uiteenzetting, maar bovendien ook verklaart het hoe het komt dat misschien juist deze gelaten, die geïdentificeerd worden als Israëlieten, de neiging hadden om zich alsnog onder de Israëlitische, Mosaïsche, dan wel Joodse wet te laten plaatsen. Op grond van hun afkomst. Per slot, de Brits-Israël-beweging, of wat er maar voor doorgaat, dat is niet erg homogeen, maar samenvattend, de Brits-Israël-beweging, die zegt, wij zijn Israëlieten, dus we moeten ons aan de wet houden. Aan de 10 geboden, de Mosaïsche wet. Dat leren ze echt. En naarmate wij dat dan doen, zal het de wederkomst van Christus bespoedigen en het koninkrijk Gods op aarde bouwen. Dat is de werkelijke gedachte. De essentie, moet ik zeggen, de sine qua non van die Brits-Israël-beweging en van de Nederlandse pendant daarvan. Men hangt er niet meer zo sterk aan, want men ziet wel dat er toch niks van terechtkomt. Dus wat zou je er druk over maken? Maar men zegt, wij zijn Israël, dus we moeten ons aan de wet houden. Nou ja, dat is dus niet zo. Wij zijn Israël, wij zijn vrij. Wij zijn erfgenamen van de belofte, wij stammen van Isaac. Niet van Ismaël. Letterlijk en overdrachtelijk, om zo te zeggen. Als hier staat dat zoals toen degene die uit het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Als dit er staat, betekent dat dat degene die onder de wet leven, die vervolgen degene die vrij zijn. Degenen die onder de wet leven, dat zijn degenen die deel uitmaken van de kerkelijke instituten. En degenen die vrij zijn, zijn degenen die zich daar niks van aantrekken. Dat zijn de ketters. Dit is generaliserend, ja. Maar zo ziet de kerkgeschiedenis eruit, hè. En niet alleen dat, want het gaat veel verder terug. De uitspraak is net zo goed van toepassing op het verschijnsel dat de erfgenamen van Ismaël en in de volgende generatie Esau en nog later Amalek, zeg maar de Arabische volken, vervolgen degene die uit Isaac zijn, de Israëlitische volkeren. Dat wil zeggen, in de praktijk de Joden en de vanouds christelijke volkeren, de blanken. En die strijd, die is aangewakkerd eigenlijk sinds de opkomst van de islam. En die strijd zal zich voortzetten tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. En dan pas zal die beëindigd worden. Zodat je hetzelfde beginsel van de strijd tussen Ismaël en Isaac minstens op twee niveaus ziet. Namelijk het niveau van de islam tegenover het christendom. Dat is heel plat en aards, maar dat is zo. Dat bepaalt de geschiedenis tot vandaag. Hè? En misschien wel weer heviger dan tevoren. Dat is niet helemaal waar, hoor. De legers trekken nog niet op tegen het Westen. Het gebeurt nu geraffineerder. Maar het is wel hetzelfde principe. Dat is één. En het andere is nog steeds de strijd tussen de aanhangers van de religieuze systemen tegenover degene die in alle vrijheid, zoals wij vanavond, bij elkaar komen rondom het woord van God. En we zeggen, wij zijn niet religieus, wij horen nergens bij, wij zijn gelovig en wij horen bij Christus. En delen in zijn erfenis. Zo simpel is het, ja. Maar ja, we moeten het er weer bij laten, dus de volgende keer nemen we weer de draad op, toch in Jesaja 54. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij in alle vrijheid bij elkaar mochten komen als uw kinderen, onderweg zijnde naar onze aanstelling tot zoon. Onderweg naar de vervulling van deze beloften definitief, wanneer wij die erfenis zullen ontvangen die voor ons in de hemel bewaard wordt. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat we tot kennis niet alleen mogen komen van de waarheid, maar dat we de waarheid ook mogen leren verstaan. Een waarheid die ons daadwerkelijk vrij maakt en daarmee bekwaam tot die erfenis. We danken u daarom dat we hier mochten zijn om uw woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken, mogen zien op wat voor bijzondere wijze u van alles gesproken hebt. Wij danken u daarom dan dat u een werk aan ons doet. En dat ditzelfde woord waaruit wij zijn wedergeboren ook ons denken verandert, ons verandert naar de inwendige mens, opdat wij het beeld van uw Zoon zouden dragen. Daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en geeft u ons al wat wij nodig hebben, opdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding. Amen.